Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij aflevering 51 van de Echt Gebeurd podcast, waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Johan Petit. Het thema van de Echt Gebeurd middag was duisternis.
Goedendag allemaal, dus ik ben Johan Petit. Ik kom uit Antwerpen en ook uit Vlaanderen, hè, want dat ligt in Vlaanderen, Antwerpen. Het verhaal dat ik ga vertellen, dat gaat over het VNJ, het Vlaams Nationalistisch Jeugdverbond. En dat is eigenlijk een jeugdbeweging. En ik heb daar ingezeten van mijn 5,5 tot mijn 6,5. En dat was eigenlijk mijn meest duistere periode uit mijn leven eigenlijk. Het is te zeggen, eigenlijk... Dus ik heb er bijna een jaar in gezeten. Hè, dat begint dan in september en dat eindigt dan ergens in juni. En dan in september begint dat terug opnieuw. En in juli gaat het dan op kamp. En dat kamp was echt de grote hel. Maar voordat ik dat kan vertellen, moet ik even inleiden waarom dat zo'n hel was. Omdat want jullie kennen misschien jeugdbewegingen in Nederland niet zo hard als in België. In België zijn er heel veel jeugdbewegingen. Hè. Je hebt de jeugdbewegingen van de scouts, die zijn dan katholiek. Dat kennen jullie in Nederland ook niet, denk ik. Hè. Of maar een beetje. Je hebt ook de KAV, de katholieke arbeiders, weet ik wat. Je hebt van alles. En het VNJ, dat was heel Vlaams. Hè. Dus dat was eigenlijk was dat fascistisch. Dat was echt heel grellig eigenlijk. Hè. Maar je moet weten, dus de tijd waarin we spreken is de jaren 80. Dus de Vlaanderen, hè. Vroeger was er heel hard een taalstrijd in Vlaanderen, omdat het Vlaams zogezegd onderdrukt werd door de bourgeoisie, de Franssprekende. En de Vlamingen waren ook altijd tegen de Walen. Hè. Dat is nu nog altijd, zijn de Vlamingen terug heel hard tegen de Walen. En die willen dan zelf bestuur. Dus de Vlamingen willen dat de Walen, dat die met hun verder gaan en dat wij ook in Vlaanderen alleen zijn. En mijn ouders waren Vlaams, maar die waren niet extreem Vlaams, die waren gewoon Vlaams. Daarom waren die fan van de Volksunie. Dat was dan zo een Vlaamse partij. Die waren er geen lid van, maar die waren wel fan van. En dan had ook nog het Vlaams Blok, hè, dat nu het Vlaams Belang is. En dat echt, die zijn dan echt weer racistisch en zo. En die zijn echt nog veel Vlaamser ook als de Volksunie. Die zijn echt op Vlaanderen onafhankelijk en zo. Dus dat is zo. Maar mijn ouders, die hadden mij gewoon in die jeugdbeweging gedaan, omdat dat een Vlaamse jeugdbeweging was. Die hadden vrienden die ook Vlaams waren, die zeiden, doet die daar naartoe. Maar die wisten zelf niet hoe getikt dat was. Dat wisten die niet. Die dachten gewoon dat ze een jeugdbeweging spelen. Elke zondag is dat dan een halve dag spelen. Maar dat was wel allemaal in kaart in uniform. Hè, met zo'n koppelriem waar je altijd moest poetsen. En ook met een korte broek, winter en zomer. En ook zongen wij... wij zongen heel de tijd liedjes in het VNJ. En in die liedjes werd Vlaanderen ook altijd heel hard onderdrukt. Echt extreem hard. Dus er waren heel de tijd mensen die Vlaanderen onderdrukten. En wij zongen die dan. En al die liedjes, ik ken die nu nog altijd allemaal. Hè. Dus dan zongen wij bijvoorbeeld... Kom Vindel, jongen, een lied gezongen. Want jong zijn, dat is fijn. Geen wind of regen, die houdt ons tegen. Omdat wij Vlaming zijn. Bijvoorbeeld schoon, klaar de dag. Hoog waait de vlag. Wie niet dapper is, kan bij ons niet staan. Wie niet sterven wil, moeten ondergaan. Kom nu de harde strijd, wij zijn bereid. En dus dat gaat allemaal zo van die zinnen, gelijk als de wikroep van de jeugd. De wikroep van de jeugd moest Vlaanderen wakker schudden. En ik wist totaal niet wat dat was, een wikroep, maar ik vond dat wel allemaal goed. En we hadden echt het gevoel dat wij strijders, als dus zesjarigen, dat wij strijders, dat wij ridders voor Vlaanderen waren. Dus echt, wij speelden zo spelletjes met zo'n schilden van vuilbakken en met stokken. En dat was altijd allemaal tegen de Walen. Want de Walen waren de grote vijanden. En in onze verbeelding ook, als we dan zo ergens een Belgische vlag zag roepen. Hè, want België, dat was... Dan riepen we allemaal van... De Belgische vod, die scheuren we kapot. De Belgische vod, die scheuren... En België barst. België barst. En dat vonden wij allemaal ongelooflijk plezant. Dat was echt... We hadden echt het gevoel, en dat is een fantastisch gevoel, dat je onoverwinnelijk bent. Dat is iets heel graag, dat je kind bent, dan heb je niet het gevoel dat je kunt doodgaan. Dus dat was allemaal fantastisch. Dat was een heerlijke wereld met duizenden liedjes van Juteu vooruit en dapper Juteu mijn paard. En dat ging dan over 1302, de Gulden Sporenslag, waar de Vlamingen de Fransen dan in de pan hadden gehakt. En die Vlamingen waren met kei weinig en die Fransen met kei veel. En die Fransen waren zo op perde mee. Maar ik had dan ook een strip van Albrecht Rodenbach. Dat was dan een voorvechter van Vlaanderen, een dichter. En dat was er allemaal in mee. Maar dus toen ging ik op kamp. En nu, op kamp, mijn ouders, die dachten gewoon, ja, de jongen gaat mee op kamp. Maar als je zo op kamp gaat met de scouts en die andere jeugdbewegingen, de allerkleinste, die pakken ze dan mee naar zo'n huis, waar ze zo comfort hebben. Hè. Daar hebben ze dan warm water en koud water en verwarming en allemaal. Hè. Daar hebben ze echt comfort. Maar in het VNJ was dat niet. In het VNJ ging de ineens, ook de allerkleinste, mee in zo van die tenten. En ik weet nog heel goed, dus ik ben 6 jaar en zelfs het concept tent was voor mij nieuw. Dus, en dan kom je ook niet gewoon in een gewone tent, maar dan kom je in zo van die oude, beschimmelde legertenten die zo naar natte, rotte blaren rieken. Dat is afschuwelijk. En dat was dan ook in een bos, maar zo een bos dat heel ver was van de bewoonde wereld. Ook, ik herinner me nog dat wij zo keilang moesten stappen. Dus je zegt zo echt... Ja, je zit in een andere dimensie. Ik was mijn ouders kwijt. Zo voelde dat aan. Want heel die week, ik was daar zo... triestig, zo los van huis. Ik miste mijn ouders zo hard. Ook omdat elke ochtend... Die leiders mochten u dan zo wakker met een trompet, zo. Elke ochtend. En dan moesten we aankleren. En dan moesten zo... Het begin van de dag was altijd met een schouwing. Dus dan moesten ze zo naast elkaar gaan staan, gelijk in het leger. En dan zo in de plaats rust. En dan moesten ze het gebed voor het vaderland doen. En wat ik in het begin allemaal heel tof vond. Want bidden voor Vlaanderen, dat vond ik dan weer graaf allemaal. Maar dat was dan toch, dat werd toch te militaristisch en toch te griezelig. Want die leiders mochten ons ook heel de tijd bang met een alverman. En wie dat was, dat heb ik nooit geweten. Maar dat was dan een hele griezelige die ons ging pakken en zo. En dan riep die altijd zo, daar, de alverman. En als we dan zo keken, dan was die altijd juist weg. Dat was heel, heel griezelig allemaal. En ook... want ik weet dat ik er zo triestig was. Dat ik miste mijn ouders zo hard. Ik was zo eenzaam. Dat ik op den duur... Ik had zo tandpasta bij van het merk Biba. En dat is zo rozen tandpasta die naar aardbeien smokt. Dus die pikt niet. En dan als ik zo heel triestig was van heimwee, dan kroop ze ergens weg zonder dat iemand dat zag. En dan begon ik er wat van te eten. En dat was echt de hel gewoon. En maar het allerergste, en dat is dus dat was zo een soort... Ja, die eenzaamheid, vooral die ontworteling als kleine. Het allerergste was dat ze er geen wc hadden. Dus die wc, dat was een put. En toen ik dat ontdekte, dat zijn dus echt de meest... Dat zijn dingen waar je op je 6 jaar niet genoeg fantasie voor hebt om dat te kunnen bevatten, dat een put ook een wc kan zijn. En dan hadden ze daar zo 2 balken over geshort. Dus met hout was dat. En dan moesten ze dan zo gewoon opzitten in het midden van dat bos. Hè? Dus terwijl dat iedereen dat kon zien, zaten daar dan zo. En ik vond dat verschrikkelijk. Ik vond dat echt... Ik schaamde me eigenlijk. Ik weet ook niet... Ik ben misschien met schaamte geboren of zo. Ik weet dat niet. Maar iedere keer als ik dan zo naar die wc wou gaan, dan kwam er altijd iemand aan. Dus dan denk ik heel de tijd alsof ik zo naar ergens aan zond gaan was. En uiteindelijk, na 3 dagen... ben ik toch op die put gesukkeld, zonder dat iemand dat gezien had. En heb ik zo rap als ik kon, zo kaka gedaan. En ik weet nog dat ik daarna echt opgelucht was. Dat ik dacht van, ja, eigenlijk zo erg was dat niet. En dat ik dacht van, ja, ik moet me er niet zo druk in maken. En op dat moment dat ik die dingen denk, keek ik zo opzij. En toen zag ik zo dat er geen wc-papier was. En dat is dus echt... Toen is er iets in mijn kop ontploft. Omdat ik dan zo... Ik wist dat ik om help moest roepen. Om iemand om wc-papier. Maar dat vond ik zo vernederend dat ik dat niet gedaan heb. En dan heb ik zo dat rolletje gepakt. En dan heb ik dat zo wat uiteengescheurd. Maar dat zijn zo karton. En dat worden niet echt repeltjes. Maar dat scheurt zo uiteen in stukjes. En daarom heb ik dan mijn gat zo wat mee afgekrapt. En het grillige is dat ik dan de volgende 7 dagen... Want dat kamp duurde ook 10 of 14 dagen. Dat was heel lang. Heb ik geen kaka niet meer gedaan. Dus ik heb echt zo 10 dagen alles ingehouden. Dus ik had zo op den duur buikpijn. Echt, dat was verschrikkelijk. En die leider, dat weet ik ook nog, die zei dan tegen mij dat ik heimwee had. Dus dat ik mijn moeder miste. Maar dat was wel, maar dat was ook niet. Want wat ik vooral miste, was die wc. En dan heb ik een hele week met buikpijn zo al die spelletjes meegedaan. Iemand had schrik dat ik in mijn broek ging doen. En die laatste dag van dat kamp, toen gingen wij zwemmen. En ik weet nog dat ik opgelucht was. Of nog niet echt, dat ging dan komen, dacht ik. Omdat zwemmen, dat wou zeggen zwembad. En dan heb ik in dat zwembad van die wc, in die wc van dat zwembad, heb ik daar kaka gedaan. En dat was echt... Ik heb nog nooit zo hard moeten persen, omdat daaruit... Dat was niet normaal. Dat was een beetje gelijk als bevallen, eigenlijk. Dat was verschrikkelijk, gewoon. En het zotte is dan dat ik eigenlijk... Dat is zo het begin geweest van zo, dat ik voelde van, dat is toch niks voor mij. En dan daarna... hebben die leiders op een bepaald moment... Wat deed altijd zo billijke klits. Dat is het liefste, hè? Ik ben er bijna. De billijke klits. En dat is zo'n soort spelletje waarbij dat je zo, een soort telefoon... Dat moeten zo... moeten op de andere zijn benen klitsen. En die leider naast mij, die klopte altijd veel te hard op mijn billen. En die heeft mij dan op een bepaald moment ook eens ooit gestraft met zo'n drill-ding. Dat je zo in de regen, omdat ik had te veel gebabbeld, moest ik zo rechts aan lopen. En dan heb ik tegen mijn ouders gezegd, ik zie dat niet meer zitten. En dat is echt... Nu heb ik, als ik er nu boeken over lees, dat is echt getikt hoe fascistoïd en hoe getikt en hoe griezelig dat die mannen eigenlijk zijn. Dat is echt een beetje Hitlerjugend. Maar het rare is dat ik er toch heel hard van genoten heb als kind om erin te zitten. Tot aan dat kamp en dan daarna. Dus dat was eigenlijk wat ik wou vertellen.
Dat was Johan Petit, een Vlaamse toneelmaker die doet hopen dat er snel weer een goede verbinding is tussen Amsterdam en Antwerpen. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondagmiddag van de maand opgenomen in Toemler, onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wilt u er gewoon een keertje bij zijn als er echt gebeurde verhalen worden verteld? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Dat is één lang woord zonder puntjes. Op www.echtgebeurd.net kunt u zich ook opgeven voor onze nieuwsbrief. Bovendien is Echt Gebeurd ook te vinden op Facebook en Twitter. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Eva Maria Staal, Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk, Eva Zwaving en mijzelf Mieke Wertheim. De techniek is zoals altijd in handen van Vrijman en Vrijland. Er is, zoals ik vorige week al memoreerde, nu ook een Echt Gebeurd luisterboek. Ideaal dus om cadeau te doen aan mensen die geen podcast hebben of snappen. Op het luisterboek staan trouwens ook een paar verhalen die nooit op de podcast hebben gestaan. Kortom, koop hem, geef het door en aarzel niet om ons eens een keertje goed te waarderen op iTunes. Dat helpt om Echt Gebeurd onder de aandacht te brengen van meer mensen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En vergeet niet, als je last hebt van constipatie, moet je misschien een andere politieke ideologie aan gaan hangen.